Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad man-vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze vierde aflevering staat dominee J.R. Visser met ons stil bij het Bijbelse huwelijk tussen Abraham en Sarah. Wat kunnen we van dit huwelijk leren? Wat zijn de dingen die daarin opvallen? Als je erover nadenkt, moet je ook bedenken dat we heel veel dingen niet weten. Je moet bedenken dat we niet weten hoe Abraham en Sarah elke dag van hun leven samen geleefd hebben. In hun huwelijksleven waren zeker hoogtepunten en dieptepunten. We kennen alle omstandigheden niet. En toch kunnen we uit de Bijbel dingen halen die heel duidelijk zijn als het gaat om wat het nu was, wat hun leven beheerste. We lezen ook hoe ze ermee omgingen en wat het betekende voor een huwelijk. We beginnen bijna het eerste wat we in de Bijbel over Abraham en Sarah lezen. We lezen namelijk dat ze wonen in het gebied van Ur van de Chaldeeën. We moeten hierbij aan het zuiden van het huidige Irak denken. Daar woonden deze twee mensen. Ze waren opgenomen in een gemeenschap. In die gemeenschap werd niet alleen de enig levende God, de Heere, gediend, maar er werden ook andere goden gediend. We lezen in Jozua 24 dat ook Abraham en zijn voorvaders andere goden gediend hebben, naast de Heere. Des te meer valt het hier op dat nu de wereldbevolking in grote meerderheid niet meer naar de Heere als de enige God luistert en hem wil dienen. De Heere Abraham roept om zijn vaderland te verlaten. Het is tijd geworden om op een heel andere plaats te beginnen. Een plaats waar God zijn belofte dat er uit mensen een verlosser zal komen, zal waarmaken. Mensen willen in meerderheid niet naar hem luisteren en daarom wil hij uit Abraham en Sarah een nieuw volk laten komen. Dat is het volk Israël, waaruit Jezus Christus zal voortkomen. Dan wordt Abraham samen met Sarah geroepen om hun eigen vaderland te verlaten. Ze gaan op weg. Eerst naar Haran. Haran ligt in het uiterste zuiden van Turkije en grenst aan het uiterste noorden van Syrië. Van daaruit leidt God ze uiteindelijk weer zuidelijk, naar het land Kanaan. Hij belooft hem het land Kanaan als het land waar hun nakomelingen zullen gaan leven. Wat is nu leidend in dat huwelijk van Abraham en Sarah? Daarvoor gaan we kijken naar de eerste brief die Petrus schrijft en daarvan in hoofdstuk 3, de versen 5 tot en met 7. Het klinkt in onze tijd misschien een beetje sterk, maar hier ga ik verder zo over verder uitleggen. We lezen het volgende. Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. In het voorgaande ging het erom dat je niet leeft voor het huwelijk en het mooi zijn en het steeds meer willen hebben. Nee, de heilige vrouwen, de vrouwen die de Heere dienden, hadden juist hun hoop op God gesteld. Ze waren hun mannen onderdanig. Dat betekent niet dat het sloofjes waren, maar dat ze samen met hun man de Heere wilden dienen en ook hun man daarbij aanvaarden als de man die de eerst verantwoordelijke was. Als Abraham in het geloof de Heere volgt en Ur der Chaldeeën verlaat, gaat ook Sarah in de blijdschap van het geloof met hem mee. We lezen in vers 6. Gelijk Sarah Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemen de Heer. Ze noemde hem naar haar Heer, net zoals de bruid in het boek Hooglied haar man koning noemt. Dit doet ze niet als een verdrukte, maar getuigend dat hij het is die van God de taak heeft gekregen om uiteindelijk de leiding te geven. Dit doet ze om zo samen de Heere te gehoorzamen. We lezen verder. U bent dochteren van haar geworden. Als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Het is dus heel duidelijk. Het gaat hier om het samen de Heere dienen en samen God te volgen. Daarom verlaten ze het vaderland en gaan ze op weg naar Kanaan. Als ze dan in Kanaan zijn, na zo'n lange tocht met al hun bezittingen en dieren en Lot en zijn vrouw, gaat de Heere heel duidelijk maken dat hij uit Abraham en Sara de verlosser wil laten komen. Dat is een weg die voor Abraham en Sara niet altijd zo gemakkelijk is. De Heere laat in die weg namelijk zien dat dit ook geen werk van Abraham en Sara zelf is. Het is op een heel bijzondere manier het werk van God. We gaan even naar Jesaja 51, vers 2. Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieder gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Het wordt hier heel duidelijk gezegd. Jullie komen als volk Israël uit Abraham en Sara voort. Maar dat is wel mijn zegen en mijn bijzondere weg met hen. Daarover wil ik verder nog wat vertellen. Wat gebeurt er? Abraham en Sara komen in het voor hen vreemde land Kanaan en er komt moeite. Het beloofde kind dat uit Abraham en Sara zou komen en dat het groot volk zou worden, komt maar niet. In het huwelijk zijn er ook best wel moeilijke dingen. We lezen namelijk in Genesis 12 en later in Genesis 20 dat Abraham zich van tijd tot tijd ook bedreigd voelt. Hij gaat op een bepaald moment vanwege de omstandigheden naar Egypte. Sara is een hele mooie vrouw. In die tijd had de farao recht op alle mooie vrouwen in zijn land. Abraham zegt dus: vertel nu dat je mijn zus bent. Als je zegt dat je mijn vrouw bent, kan dat mijn leven wel eens bedreigen. In werkelijkheid was Sara de halfzus van Abraham. Wat gebeurt er? Sara wordt meegenomen naar het hof van de farao. De Heere zorgt ervoor, door allerlei dingen, dat de farao erachter komt dat ze al een man heeft en bij Abraham hoort. Hij ziet het: ik kan haar niet nemen. Jaren later gebeurt er iets dergelijks in Gerar. Dat lees je in Genesis 20. Ook dan maakt Abraham duidelijk dat hij in het begin van zijn huwelijk al tegen Sara gezegd heeft dat ze in bepaalde omstandigheden moet vertellen dat ze zijn zus is, om zo niet in moeilijkheden te komen. Dit moet ze doen, zodat ze niet gedood zouden worden. Hier zit heel duidelijk een moeilijk punt bij Abraham. Zijn vertrouwen op de Heere leidt schade. Wat is het dan mooi wat je leest in Genesis 20? Je leest er hoe de Heere ervoor zorgt dat zijn belofte door het huwelijk van Abraham en Sara werkelijkheid wordt. Ook daar gebeurt het weer dat de Heere ingrijpt als de koning Sara bij zich genomen heeft en tot zijn vrouw gemaakt heeft. Er staat: maar Abimelech, dat is die koning, was tot haar niet genaderd. Daarom zeide hij: Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? De Heere zorgt ervoor dat ook Abimelech geen seksuele gemeenschap met Sara kon hebben. Als dan in Genesis 21 dat beloofde kind Isaac geboren wordt, is het heel duidelijk dat dit het kind is van Abraham en van niemand anders. Nu komen we op een ander punt wat er speelde in het huwelijk van Abraham en Sara. Het beloofde kind, waaruit het volk moest komen, dat de verlosser moest voortbrengen, blijft maar uit. Er worden mogelijkheden gezocht. Je ziet dat er menselijke mogelijkheden gezocht worden. Dat zie je in onze tijd ook heel vaak gebeuren. We gaan de ethische grenzen die de Heere stelt over, omdat we onze eigen verlangens als het ware willen hebben. Er is een belangrijke knecht van Abraham, Eliezer. Ze denken erover om Eliezer te nemen als man. Ze denken uit hem nageslacht van Abraham en Sara te laten komen door dat als het ware wettelijk vast te leggen. En te zeggen dat wat uit Eliezer komt, hun kinderen zijn. De Heere maakt duidelijk dat dit niet zo kan. Kijk maar eens in Genesis 15, 1 tot en met 4. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende: Vreest niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon is zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damascener Eliezer? Voort zeide Abraham: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Eliezer zal dus niet de erfgenaam zijn en ook zijn nageslacht niet. Zij worden niet erkend als het nageslacht van Abraham in de vorm van een adoptie. Nee, de Heere maakt het heel duidelijk. Ik doe het wonder dat het Abraham een werkelijk bloedeigen nageslacht komt waaruit de Christus voortkomt. Hier wordt heel duidelijk gezegd dat Abraham de vader moet zijn. Het menselijke overleg gaat verder omdat het kind uitblijft. Je ziet hier dat hij het uiteindelijk zelf wil doen en wil zoeken en daarbij de grenzen opzoekt. Als Abraham nu de vader moet zijn, zou er dan geen andere moeder kunnen zijn? Dan komt Sara zelf met het voorstel om een slavin, Hagar, als tweede vrouw te geven aan Abraham, zodat hij daar een kind of kinderen bij zal verwekken om zo Gods beloften waarheid te laten worden. Dat was in die tijd wettelijk gezien wel een mogelijkheid. Je kon een tweede vrouw krijgen en dan kon het kind dat uit de tweede vrouw werd geboren op de naam komen van de eerste vrouw. Zo kon Sara wettelijk wel de moeder zijn. Zo gebeurt het ook. Abraham verwekt Ismaël bij Hagar. Als je naar het vervolg van deze geschiedenis kijkt, zie je hoeveel ellende dit geeft. Uiteindelijk komt er grote ruzie en Hagar en Ismaël worden door Sara weggestuurd. Dit gebeurt juist op het initiatief van Sara, die dit voorgesteld had. Je ziet hier heel duidelijk dat bij Gods bedoeling van het huwelijk geen derde partij hoort te zijn. Het gaat om één man en één vrouw die in liefde werkelijk trouw aan elkaar zijn. Daar past geen derde persoon bij. Dat geeft alleen ellende. Dat hoort niet bij Gods goede schepping en doel. Dan gebeurt er op dit punt het geweldige. De Heere komt eerst naar Abraham toe en later hoort Sara dit ook. Hierover kun je lezen in Genesis 17 en 18. Hier wordt heel duidelijk hoe de Heere het hebben wil. Hij zegt dat deze twee mensen, die volgens onze begrippen en mogelijkheden geen kinderen meer kunnen krijgen, over een jaar een zoon zullen hebben. Hij zegt het: uit u, Abraham, en uit u, Sara. Sara hoort het een beetje op een afstandje. Dit lees je in Genesis 18. Ze kan het bijna niet geloven. Ze lacht eigenlijk van: dit kan niet. Hoe zou dat zijn? De Heere zegt het: zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dan wordt Sara stil. Later wordt die vraag in alle eerbied ook door Maria gesteld, als de engel bij haar komt en haar vertelt dat zij die maagd is en als maagd een kind zal krijgen. In Lucas 1, vers 37 zegt de engel: want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Niets is te groot of te moeilijk. Het is Gods werk dat uit Abraham en Sara het volk komt waaruit de Christus komt. Het is Gods bijzondere werk dat uit de maagd Maria de Verlosser komt. Zo zie je dat de Heere een huwelijk zegent dat op hem gebouwd is. Dat wil niet zeggen dat wie kinderloos is en op de Heere vertrouwt, ook altijd kinderen zal krijgen. Het betekent wel dat je dan geliefd bent bij de Heere door Christus en dat je iets mag betekenen voor anderen. Zo kun je een vader en een moeder in Israël zijn. Door Gods genade wordt er uit mensen die verstorven zijn, Isaac geboren. Als laatste wil ik nog heel even aandacht geven aan Hebreeën 11, waar we ook lezen dat als was Sara oud, ze toch de kracht kreeg om een kind voor te brengen en ook op te voeden. Luister maar. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Al had ze sepsis, al kon ze beide niet geloven, toch legt ze haar hand samen met Abraham op Gods belofte en wist ze dat zijn zorg er voor hen was. Ze wist dat de Heere hun leven en huwelijk zegende als ze samen de Heere zouden dienen en zijn weg zouden volgen. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee J.R. Visser.